Goed, ja. We gaan naar 2 Korinthe 4. Dan gaan we. Zijn met de laatste verse gekomen. Nou ja. En. Vorige keer heb ik uitgebreid stilgestaan. Bij. Dat wij niet vertragen, zegt Paulus. In vers 16. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt. Zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Dus we vertragen niet. Waarom niet? We zijn 100% toegerust. Ja, we hebben de bediening des geestes. Alles staat in de Bijbel. Het is niet bedekt. Jong en oud. Iedereen kan het volgen, ja. Tuurlijk. We begrijpen ook niet alles in één keer. Ik ook niet. Maar uiteindelijk, we hebben het hele gereedschap, ja. We weten, het woord moeten we recht snijden. We weten, we zijn niet onder de wet, maar we zijn onder de genade. We hebben ook de bediening des geestes. En het is alles ter heerlijkheid Gods. Ja, het doet alles ter ere van God. Dat zie je in vers 15 aan het einde. Niet alleen voor mij, ja. Want wat wij doen, door ons gedrag als gelovigen, kijk, een ongelovige, ja. Hoe kan die nou de eer naar God brengen? Dat kan natuurlijk niet. Maar gelovigen wel. Dus wij kunnen de naam van God lasteren. We kunnen God een slechte naam bezorgen. Dus als je gordijnen ophangt. Ja, en je doet het verkeerd. Ja, nou, hoe zouden ze dan over die zaak praten van jou? Ja? Ja, dus er is niet, je moet naar Den Brede gaan, want die hangt zulke goede gordijnen op. Nee, als je het goed doet. Kijk, en dat is met ons ook zo. Ja, wij vertegenwoordigen, dus als jij gordijnen ophangt, vertegenwoordig jij de zaak. Nou, en zoals gelovigen vertegenwoordigen wij ook een zaak, namelijk die in de hemel is. De naam van God, ja. Dus, ik bedoel, ja. Dus je last het, of het is ter ere. Nou, en dat is de bediening die wij hebben. Nou, ik heb gekozen om ter ere te zijn van de Heer. En dat kan alleen als je gehoorzaam bent aan wat Hij in zijn woord zegt. En daarom vertragen wij niet. En we gaan niet stoppen. En de uitwendige mens gaat verdorven, dat weten we. We hebben vorige keer uitgebreid bij stilgestaan. Die wordt ouder en ouder en ouder. En de inwendige mens, die wordt vernieuwd. Alhoewel, niet vanzelf. Zoals wij brood hebben om onze uitwendige mens elke dag te versterken. Je hebt elke dag moet je brood eten. Om je uitwendige mens te sterken. Ja? Hoewel die natuurlijk wel ouder wordt. Zo hebben we het inwendige mens. Heeft ook dat voedsel, maar dan het geestelijke voedsel nodig. Dat is die Bijbel, Gods woord. En zo wordt hij elke dag vernieuwd. Nou, en dan de vers. Even kijken. Dus wij vertragen niet, zegt Paulus. Nou, wie van ons heeft niet wel eens de gedachte gehad van, nou, ik stop ermee. Ik heb er geen zin meer in. Ja? Ja, dat gebeurt wel eens. Dat kan gebeuren, ja. Omdat wij, Satan heeft vuur, stuurt zijn vurige pijlen op ons af. Dat is onze tegenstander. Die probeert natuurlijk de gelovigen moeilijk te maken. En dat is door de hele Bijbel al zo geweest. Denk aan Jeremia. Die zat in een put van kalk, toch? Was het? Zijn allemaal vervolgd, ja, de gelovigen. En de Heer Jezus zei al, als ze mij vervolgen, zullen ze ook jullie vervolgen, als je mijn volgeling bent. En dat geldt door alle bedelingen heen. Dat was met de apostelen zo, we hebben het net al uitgebreid gezien met Paulus, die ze vervolgden. En dat is nu in de bedeling der genade, is dat precies hetzelfde. En je hebt natuurlijk lichamelijke vervolging, maar je hebt ook geestelijke vervolging. En wij hebben vooral te maken met de geestelijke vervolging natuurlijk. Sowieso, als je voor Christus staat, word je vervolgd. Ook al snijdt het woord niet recht. Als je Christus als de verlosser verkondigt, waar ook ter wereld. En je gaat echt verkondigen, ja? Je gaat echt dit doen, praten. Als je je mond dicht houdt, dan. Maar als je echt gaat verkondigen, dan gebeurt het. Je spreekt de woorden van God. Oké. Maar goed, Satan die probeert dat natuurlijk tegen te werken. Hij is de beheerser van deze wereld, van deze, de macht der duisternis. Nou, en Paulus heeft er ook mee te maken gehad, hè? Dat hij op een gegeven moment dacht: waar ben ik in beland? Dat hij op een gegeven moment. Ik weet het niet hoor, maar ik weet het helemaal niet meer. Kijk, als je bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 kijkt, hè, en dan weten we al dat hij zegt in vers 8, wij willen niet, broeders, dat gij onwetend zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht. Dus met andere woorden, ik kan helemaal geen enkele. Wij willen natuurlijk de touwtjes in handen hebben, hè? Zo werkt dat. Je wil alles onder controle hebben. Maar soms kan je in een situatie komen, dat in Paulus was in zo'n situatie, dat hij niet meer in, helemaal niks meer aan kon doen. En dat is precies waar God ons wil hebben natuurlijk. Ja? Want mijn kracht wordt juist daarin geopenbaard. Dat jij die touwtjes dus loslaat. En dat is boven onze macht. Alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt. En dan komt hij er dus achter, hij weet, hey, hij verlost mij van die dood. In elke omstandigheid, van de verdrukkingen gaan niet weg. Nee, maar in die verdrukkingen verlost hij mij. Hè? Zal hij mij niet verlaten, zal hij mij sterken en de oplossing geven. Nou, en dat is een moment dat Paulus op een gegeven moment ook dacht van, hé, dat is een moment dat je denkt, hé, vertraag ik, stop ik ermee of niet? Ja? Dat kan elk moment gebeurd zijn. Ik ben in het Colosseum in Rome geweest. Nou, dat waren ook mensen die hebben niet vertraagd, ja, gelovigen die daar zijn gedood. De middeleeuwen zijn de gelovigen ook vervolgd natuurlijk, ja? Moest je je geloof afzweren, want we lazen over Paulus in Handelingen, dat hij, ik las met Jaap net nog even een stukje, verderop van, hij had ook mensen gedwongen te lasteren, ja? Dat gebeurde in de middeleeuwen ook, hè? Je moest je geloof afzweren, je moest je lid worden van die kerk. Je mocht, ja, dat is religie. Ik bedoel, dat is niet specifiek katholiek, dat is gewoon religie. Elke religie is dat. Dwong die ze te lasteren, ja? Of afstand van je geloof te doen. En toch zijn er mensen, we kennen de getuigenissen, het geloof, ze hebben niet vertraagd. Hè? Ze zijn niet gestopt. Nou, en dan kijk ook in 2 Korinthe 7. Ook zo'n moment bij Paulus. Dus wat dat betreft, ja, Paulus is ook ons voorbeeld, ja? En hij was een mens van vlees en bloed. Hij was God niet. Hij was de Heer Jezus niet. Hij was een mens zoals wij allemaal. Ja? En als je, hij had ook zijn emoties. Ja? Dus als in 2 Korinthe 7 zien, vers 5. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad. Maar wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd, van binnen vrees. Zie je het? Ook vrees. Er kan ook vrees komen met de mensen. Nou, nu even naar Timotheus. Dus Paulus had ook vrees van binnen. En toch vertraagde die niet. Kijk, dat woord, hè, hoe meer het woord gaat op zijn waarde, schat wou ik zeggen, houden. Ja, dat ook echt Gods woord is dat spreekt. Ja? God is getrouw die het ook doen zal, zegt hij. Ja? Wat hij zegt, dat doet hij ook. Het is echt Gods woord dat tot je spreekt. En dan werkt het ook. En dan zie je ook in 2 Timotheus 1, Timotheus bijvoorbeeld, bij Paulus was vrees. Bij Paulus was er een moment dat hij dacht van, ja, wat moet dit worden? En dan zie je met Timotheus, die zit in Efeze, en dan heeft hij dus ook tegenstand. En mensen die andere leerlingen leren. En dat zegt hij in 2 Timotheus 1 vers 4, zeer begeerig om u te zien. Paulus is zeer begeerig om Timotheus te zien als ik gedenk aan uw tranen. Opdat ik met blijdschap vervuld word. Nou, dat waren geen tranen van vreugde van Timotheus. Nee, juist niet. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de opleggingen mijner handen. Dus hij herinnert Timotheus weer aan de gave God die in hem is, ja. Dat geloof dat in hem woont. Dat moeten wij ook doen. Dan moet je op zulke momenten moet je weer opgewekt worden, ja. Even aan herinnerd worden. En daarom moet je dus ook de Bijbel kennen. Als je de Bijbel niet bij de hand hebt, dat je de tekst in je hoofd weet naar binnen te brengen. Dat is het opwekken. Want God heeft ons niet gegeven, en dat Timotheus is los van, een geest der vreesachtigheid, maar de kracht en de liefde en de gematigdheid. Dat was vrees. Dus er is iets geweest waar Timotheus dus geest van angst had. En wat doet angst? Wat zeggen we dan? Angst verlamd. Hij werd verlamd van angst. Dan denk ik, dat doe je niet meer. Dan stop je. Dan vertraag je dus. Paulus zegt, wij vertragen niet. Maar angst, als je daar aan toegeeft, vertraag je. Petrus bijvoorbeeld, die had zo'n geest van vreesachtigheid. Toen in Antiochië dat sommige van Jacobus binnenkwamen. Hij had een geest van angst op dat moment. Dat hij zich weer onttrok en weer zich afscheidde en weer die muur ging opwekken, opzetten. En dan vers 8, schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heren. Dus Timotheus had de geest van angst en van schaamte voor de getuigenis van de Heren. Nog van mij die zijn gevangene ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Het gaat erom, die verdrukkingen zijn er. De schaamte is er. De angst, die is er. Paulus had ook van binnen vrees. Maar wek die gave op die in is. En dan met het evangelie naar de kracht Gods. Dit evangelie, naar de openbaring van de verborgenheid, dat bevat die kracht. Ja? De kracht van wat? De kracht Gods. Ja? Niet mijn kracht, maar zijn kracht. Maar mijn kracht moet wijken. Dat is juist de juiste bodem voor God om in ons te werken. Nou, en dan zie je ook in vers 12. En dan zegt Paulus, want hij zegt, ik ben apostel, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, ja. Dus hij leidt al die vervolgingen, verdrukkingen. Maar ik word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. Ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Ja, en daarom vertraagt Paulus niet, ja. Je moet dingen weten. Hij weet, ik leid al deze dingen. Maar die dingen laat ik niet over mij regeren, ja. Maar ik weet wie ik geloofd heb. Dat moet je weten. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Mijn pand. Aan hem is de boodschap toevertrouwd. En het is ook zo dat God bewaart dat pand, ja. Want ik bedoel, als wij stoppen, is het evangelie is natuurlijk niet weg. Want die Bijbel, die is er, ja, met het woord. Nou, we gaan terug naar 2 Korinthe 3. Dus, we vertragen niet, ook al voelen wij soms natuurlijk wel dat, ja. En we hebben natuurlijk inmiddels, nou, ik ben ook al een tijdje bezig inmiddels in deze boodschap. Vanaf 1991. En nou, we hebben genoeg gezien en gehoord, ja. En toch niet vertragen, ja. En dat is niet dat ik zo goed ben, of dat anderen zo goed zijn. Nee, dat heeft puur te maken met de keuze die je gemaakt hebt, ja. Uiteindelijk dat je zegt van, als loopt de hele tent hier leeg, ja. Ik wil voor dit evangelie blijven staan. Want het is ter heerlijkheid Gods. Ik wil daar niet vertragen. Dan maar alleen, als dat de prijs is. Ja, dat zal dan zijn. Maar dat is mij toch veel meer waard, als dat ik het los zou laten. Ja, en dat ik zou vertragen, moet je niet aan denken. Plus al de mensen die je daardoor, mijn grootste vreugde is dat ik het mag doorvertellen aan de mensen. Dat ze het horen. En ik hoop dat dat voor jullie ook is. Want we hebben een geweldige boodschap om te vertellen aan de mensen. En als wij het niet vertellen, ja, van wie moet het dan horen? Ja? Nou, en dan 2 Korinthe 4. Want onze lichte verdrukking, zie jij, zegt, want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Vers 17. 2 Korinthe 4 vers 17. Dus onze uitwendige mens wordt verdorven en de inwendige mens wordt vernieuwd. Dus dat is de inwendige mens, dat is je verloste ziel, ja. Dus jij die de Heer Jezus hebt geloofd, dat hij voor je zonden is gestorven en opstaan. Dat is de inwendige mens. Die verheugt zich in de dingen van God. Ja, dus je vraagt je wel eens af, hè, waarom zit ik hier toch? Of waarom wil ik toch die Bijbel weer lezen? Waarom wil ik er toch meer van horen, ja? Dat is de geest die in mij woont, ja. Ik heb de keus gemaakt en ik wil de Heer dienen. En dat trekt toch elke keer, dat is die inwendige mens. Maar die andere kant kennen we ook, dat is die uitwendige mens. En die wil niet, ja. Die wil niet met de Heer bezig zijn. Die zegt, nou zonder hond, ik blijf al in bed liggen, ik heb geen zin. Ik blijf een kind van God, dat weet ik. Dus ik vind het wel best. Die heeft daar geen zin in. Die heeft geen zin om de Bijbel te lezen. Maar die inwendige mens wel. En dat is dus de strijd die jong en oud, ook de jongeren, natuurlijk te voeren hebben, ja. De ongelovige vrienden, die hebben die strijd niet. Die leven gewoon, die volgen hun eigen gevoel, hun eigen ziel. Die niet verlost is, als ze niet gered zijn. En die ziel die niet verlost is, die inwendige mens die niet verlost is, ja, dat is gewoon, die verheugt zich in de dingen van de wereld alleen maar. Ja? Dus die kent niet die strijd, als eenmaal de Heer in hem woont, de geest woont in hem, van ja, wat de Heer wil, of op mijn zondag ik, of wat de wereld wil. Dat is de strijd die wij hebben te voeren. En dan vers 17, want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Dus, er is een verdrukking. Maar, wat gebeurt er? Die verdrukkingen, nou noem een verdrukking, dat je bijvoorbeeld, dat mensen bijvoorbeeld niet deze boodschap willen aannemen. Hè, of dat mensen zich van je afkeren, omdat je deze boodschap verkondigt. Dat kan zelfs in je familie gebeuren, dat je helemaal alleen komt te staan. En je denkt, ik heb geweldig nieuws, ik vertel het aan iedereen en niemand wil het horen. En notabene, kijk, van de wereld kan ik het nog begrijpen, ongelooflijk. Maar van mijn eigen broeders en zusters, het staat er toch, het is toch waar. En toch, dat zijn die verdrukkingen, ja. En je wil de doop verkondigen. Nou, dat is voor mij het grootste nieuws wat ik aan iemand kan vertellen. Dat hij weet, ik ben in zijn dood gedoopt. Ja, en met hem gestorven en met hem opgestaan. Eén gemaakt met hem en niet door water te symboliseren. Maar een werkelijkheid, ja. Dat is goed nieuws. Maar goed, niet iedereen luistert daarnaar. Oké, dat zei dan zo. Maar we zijn gezanten van Christus, dus je doet gewoon je taak. Maar het is een verdrukking. Maar Paulus zegt, het is een lichte verdrukking. En wat doet God met die lichte verdrukking? Daar doet hij wat mee. Want er staat, die werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dus het negatieve wat ons soms overkomt, dat gaat hij ombuigen in iets positiefs. Dus God doet daar wat mee. Ja? Dus iets wat jou overkomt, wat jij zegt, ja, nou ja, leuk, leuk is dat. Ja? Nou, zit er maar niet over in, want God gaat dat ten voordele van jou maken. Dat staat hier. Het werkt, ja? Het werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dus van negatief naar positief. En dan zie je bijvoorbeeld, kijk, lichte verdrukking. Nou, Paulus noemt het nog licht. Nou, kijk wat Paulus meegemaakt heeft, dat hebben wij niet meegemaakt. Oké, verdrukking, ja. Licht noemt hij het. Verdrukking. Wat gaat de God daarvan maken voor ons? Wat staat daar? Een uitnemend, eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dus voor dat werk staat, zie je, licht, dat wordt een gewicht. Dat is dus zwaar. Eén is licht. Maar verdrukking wordt omgezet in heerlijkheid. Gaat snel voorbij. Maar die eeuwige heerlijkheid, of die heerlijkheid, is eeuwig. Ja? Dus het werkt in ons iets uit. Dat is wat God gaat doen. Dus hij zet het om in iets beters. Kijk, en dat is, als je hier ziet staan, het werkt ons een gans zeer uitnemend gewicht. Dat betekent, het werkt in ons die gelooft. En wanneer werkt het in ons die geloven? Als wij het woord van God aannemen als zijnde Gods woord. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Daar staat dat. Het is... Ja, 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Ja, 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden. Dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt. Dus hij predikt het. Nou, ze luisteren, ze ontvangen het van hem. Nou, je kan vertellen en je kan luisteren. Maar je weet, luisteren en luisteren, dat zijn twee verschillende dingen. Je kan gewoon horen en het toch niet door laten dringen. Of je neemt het aan voor kennisgeving. Nee, je moet het ook ontvangen. Ja, en het ook aannemen. En niet als een mensenwoord. Maar, gelijk het waarlijk is als Gods woord. Dat ook, daar staat het, werkt in u die gelooft. Dus het gaat ook niet vanzelf. Je hoort het, je ontvangt het. Maar je moet het ook aannemen. Ja? Aanpakken. Voor waar houden. Met alle consequenties van dien. En dan ga je ook zien dat het ook in jou gaat werken. Omdat je gelooft dat het is Gods woord. En Gods woord werkt. Ja? Maar je moet het wel geloven. En waar werkt het dan? in u. Dat betekent dus, om me heen blijven de dingen hetzelfde, maar het werkt in mij. Dus God werkt niet in die omstandigheden, maar hij werkt in mij. En dan gaat hij dat omzetten. Kijk naar Romeinen 5. Hoe gaat hij dat werken dan? Nou, wij hebben te maken met die verdrukkingen, ja? Nou, Paulus zegt, ik roem in die verdrukkingen, ja? 2 Korinthe 9, hè? Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat werkt in hem. Nou, dan zie je in Romeinen 5, vers 3. En niet alleen dit, maar wij roemen ook. Daar staat het weer. Ik roem niet voor die verdrukkingen, maar in de verdrukkingen. Dus het is niet zo, Heer, neem die verdrukkingen van me weg. Nee, Paulus roemt juist in de verdrukkingen. Hij bidt niet alleen dat alsjeblieft van me weg. Ja, dat heeft hij ooit een keer gedaan. Met die doorn in het vlees. Hij bad 1 keer, 2 keer, 3 keer. Toen was het mijn genade is u genoeg. Nou, ik garandeer u op een briefje. Daarna heeft hij nooit meer gebeden, hoor. Daarna heeft hij niet meer gebeden. Heer, neem het van me weg, die vervolgingen. Neem die doorn weg. Nee, dat heeft hij niet meer gedaan. Het was hem duidelijk. Dus je ziet ook in zijn gebeden nooit dat hij bidt voor iemand in de Bijbel dat de verdrukkingen weggenomen worden. Nee, hij bidt altijd voor het geestelijk welzijn van die persoon. Ja, dat het woord in hem mag werken. Daar bidt hij altijd voor. Ja, inderdaad. Maar nooit voor die omstandigheden. En dan kom je ook, inderdaad, 5 vers 3 begrijp je dan ook. Wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, en dat kan je alleen maar doen als je iets weet. En je weet namelijk dat die verdrukking die werkt leidzaamheid. Zie je het? Werkt leidzaamheid. Dus die verdrukking werkt een leidzaamheid. En de leidzaamheid, bevinding. Dat wil zeggen, ja, wat is bevinden? Dat is ervaren, ja. Dat je beproefd bent. Mensen hebben ervaring als ze iets hebben meegemaakt. Ze hebben het ondervonden. Daarom zijn oude mensen in de gemeente ook zo belangrijk, want die kunnen putten uit een hoop ervaring. Ik ben wel ouder, ik ben nog niet heel oud. Ouder. Werd. Ja. Ik ben ouder, maar ik ben nog niet heel oud. Maar ik, jij bent ouder, jij hebt meer ervaring dan ik. Ja. Ja. Maar ik heb weer meer ervaring als Maarten die daar zit. Dus, en hoezo ook voor ervaring? Nou, ik heb met deze boodschap ook aardig wat meegemaakt. Ja? Waardoor ik nu weet, oh, nou, dat zou ik zo niet meer doen. Of ik zou het zo weer wel doen. En dan kan je dus, als je zo'n situatie weer ziet, dan krijg je herkenning. Wacht eventjes. En dan kan je anderen weer mee helpen. Nou, en dat is die bevinding, ja. Maar wel in geestelijke zin. We hebben het over verdrukkingen niet zomaar. Verdrukkingen vanwege omdat wij gelovigen zijn. En er zijn natuurlijk dingen die overkomen, omdat wij zuchten in het lichaam en de wereld is in zonde, overkomt die ook. Maar wij hoeven niet te vragen van, waarom krijg ik nou kanker? Bijvoorbeeld, dat is natuurlijk al gebeurd. En waarom doet God mij daarvan aan? Ten eerste klopt dat natuurlijk, die vraag al helemaal niet. Maar dat komt omdat je iets weet. Je weet het. Nou, dan zie je die leidzaamheid, bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, dus dat wordt allemaal in ons gewerkt. Dus we hebben ook die hoop die in ons bewerkt wordt, inderdaad. Hoe meer verdrukking, hoe dichter wij de Heer, ja. Hoe groter het verlangen is dat de Heer ons komt halen. En de hoop beschaamt niet, waarom niet? Omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dus we weten ook, alles wat mij overkomt, dat heeft niks met de liefde van God te maken. Want de liefde van God is heel duidelijk bewezen aan het kruis. Daar is mijn enige punt waar ik naar kijk als ik aan zijn liefde denk. Niet wat ik meemaak. Daar heeft het allemaal niks mee te maken. Nou, dat weet ik nu. Door de geest. Nou, oké. Okay. Dus verdrukkingen kunnen natuurlijk redenen zijn om te verdragen voor de mensen. Dus als we terug naar 2 Korinthe 3 gaan. En wat zijn dan die verdrukkingen? Nou ja. Ik zei net al, ja, dat we klein zijn of dat we onbekend zijn. Of mensen trekken rare gezichten als je wat over deze boodschap vertelt. Of er is niet genoeg activiteit voor de kinderen. Of we vieren misschien allerlei dingen niet op de juiste manier. Ik kreeg ook een keer een vraag van iemand die zei, ja, hoe vieren jullie nu het avondmaal? En wat voor liedjes zingen jullie dan allemaal? En allemaal dat soort vragen. Dan zeg ik altijd, kom een keer kijken, kom langs. Ja? Ik wil je graag over de leer vertellen. Maar als je weet hoe we zitten en of we wat voor tafel en zo hebben, ja, dan... Dan moet je maar komen, daar geef ik geen antwoord op. Ja? Nee. 2 Korinthe 3. 4, sorry. Het kan altijd beter natuurlijk. zeker. Maar die verdrukkingen, die zeer haast voorbij gaat, werkt onze ganzeer uitnemend eeuwig gewicht de heerlijkheid. Dus met andere woorden, de verandering van omstandigheden, dat gebeurt dus niet. Dus genezing is ook zoiets, ja, als je ziek wordt, ja, dat is ook zoiets, ja. Dit is natuurlijk een tekst, Paulus gaat hier uit van verdrukkingen die er gewoon zijn. En we weten natuurlijk, ja, als we afwijken van deze boodschap, dan praten we over genezingen, genezingsdiensten en noem het allemaal dat soort dingen op, ja. Maar goed, dat is, als je dat hebt, ja, is ook een verdrukking. Maar die gaat niet weg, ja. Die gaat niet weg. Paulus noemt een lichte verdrukking. Kijk, als het zo is, als je die verdrukking niet hebt, dan krijgen we dus ook niet dat omzetten in het werken van die eeuwige heerlijkheid. Kijk, we zijn allemaal verheerlijkt, ja. Christus is voor ons gestorven, we gaan naar de hemel. We zullen voor altijd bij hem zijn. Dus die heerlijkheid is er. Maar er is meer dan dat. Het is niet alleen dat wij gered zijn, ja. Ik bedoel, we zijn gered. En dan kan je zeggen, punt. Maar het leven gaat door sinds je gered bent. Ik ben gered sinds ik toen 32 jaar was. Toen ben ik tot geloof gekomen. Nou, als ik daar nog steeds ben, nou, ik ben gered. Nee, in die tijd ben ik gelukkig, heb ik heel wat met de Heeren ben ik doorgegaan, ja. En dat is meer en meer en meer en meer geworden. Hè? Vooral toen ik het woord ging rechtsnijden natuurlijk. En dan kom je te maken, heb je te maken met gehoorzaamheid aan het woord van God, ja. En dat heeft met die gewichte heerlijkheid te maken. Dat heeft met gehoorzaamheid te maken. Want iedereen gaat naar de hemel die de Heer Jezus heeft aangenomen. Maar God, wij zijn heilig, ja? Je bent heilige mensen. We zijn allemaal heilig. Maar je hebt heiligen die heilig leven. En je hebt heiligen die onheilig leven, ja? Dat zijn heiligen die geloven. En je hebt heiligen die niet geloven. Dus die niet geloven wat Gods woord zeggen, of ze willen het gewoon niet doen. En daar gaat het om. Dat is het tweede punt in je leven. Je komt geloof. En dan krijg je het tweede punt van, ja, wil ik ook de Heer in mijn dagelijks leven toelaten. En dat betekent dat er bepaalde dingen in mijn leven zullen waarschijnlijk dus moeten veranderen. En dat geldt voor ons allemaal. Omdat dat heeft te maken met een onheilige wandel. Dat wil de wereld mij wel opleggen. Ja. En onder slavernij brengen, dat is allemaal leuk en aardig. Maar de vraag is of dat ook voor een heilige, ook voor hem is. En is vaak het antwoord natuurlijk nee. Nou, dan krijg je dus op het moment zo'n keuze, dan kom je voor de keuze te staan. Wat ga ik doen? En dan krijg je te maken van ja, dat je soms natuurlijk alleen komt te staan. Ja? Omdat je niet mee kan doen, niet mee wil doen. Vooral voor de jongeren is dat niet makkelijk in deze tegenwoordige tijd. Want dat betreft wordt het alleen maar erger en erger en erger. Maar kijk even in Efeze 1 vers 18. Tijd vliegt, zie ik alweer. Het is toch heel iets bijzonders wat er aan de gang is eigenlijk. Wat God aan het doen is met ons, ja. Kijk, Paulus spreekt, waar we net in 2 Korinthe 4 zitten, spreekt hij over altijd de doding van onze Heer Jezus Christus met ons omdragende, ja? De dood werkt in ons, ja? Hij werd vervolgd, hij werd gestenigd, hij werd gegezeld, hij heeft alles meegemaakt. Allemaal vervolgd, alleen omdat hij vertelt dat God van de mensen houdt. Ja, daarom werd hij vervolgd. Heeft hij alles moeten verdragen, ja? Werd hij vervolgd. Maar God heeft toch iets heel belangrijks aan het doen. Hij heeft ons gered. Maar het maakt zoiets deel uit van het zoiets groots. Ja, als we nou kijken naar buiten, zien we daar de blauwe lucht. Ja, maar 's nachts zien we die sterren en alles. En we weten ook dat maakt allemaal deel van een enorm groot koninkrijk. Ja, hij is de schepper van het alles. Ja, en dat is één groot koninkrijk wat hij zo meteen weer gaat regeren. Vanuit de aarde, ja, dan zit hij hier op de troon. En dan zal hij vanuit dit het hele universum gaan regeren. Wat ze nu allemaal proberen met telescopen te gaan bestuderen. En je hoort raadse dingen soms, ja. Terwijl wij vanuit de Bijbel zoveel dingen veel meer weten waar zij naar op zoek zijn. Dat is zo groot. En dan zie je ook dat God ons lichaam van Christus, dus heeft jullie, hè, jong en oud, wij allemaal inzet om dat allemaal weer in zijn bezit terug te krijgen en te gaan regeren. En dat doet hij niet in zijn eentje. Dat doet hij met ons. Dus als je daar goed over nadenkt, dat is gewoon fenomenaal. Als ik naar mezelf kijk en jullie ook, in je hart denk je, ik? Ik? Ja, ja, ja. Allemaal zondaren. Ik heb een keer een studie geschreven, komen alleen goede mensen in de hemel. Want dat denkt iedereen natuurlijk, ja. Maar dat is niet zo. De slechte mensen komen in de hemel, alleen ze zijn goed gemaakt door de Heer. Maar zo krijgt hij via die slechte mensen, die hij heeft goed gemaakt, krijgt hij dat allemaal weer terug. Daar gebruikt hij u en mij voor. Dus als Efeze 1 vers 18, dat is het gebed van Paulus voor de gelovigen, voor ons allemaal. In vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk, verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid, zijn der erfenis in de heilige en welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht. Dus, ja, dat is wat we doen. We bestuderen de Bijbel. Steeds meer gaan begrijpen wat die hoop van onze roeping is. Maar ook de rijkdom is der heerlijkheid zijner erfenis. De heerlijkheid van zijn erfenis. Onze erfenis, dat is dat we naar de hemel gaan. Ja? Eeuwig leven. Maar dat is daar niet alleen eeuwig leven. Hè? God gaat ons daar gebruiken om daar ook de boel te besturen. Te regeren. Want God is een God van structuur en orde en autoriteit. Ja? Overheden en machten. Die zijn hier op aarde en die zijn onzienlijk ook in het hemelse. En wij allemaal hier gaan daar dus van plaats bezetten. En via jou en mij krijgt hij dit dus allemaal terug wat nu in de handen van Satan is. En dat is zijn erfenis in mij. Dus God doet dat via zijn lichaam, dat zijn wij. Via het lichaam van Christus krijgt hij dat terug zonder ons dus niet. Hè? Zonder ons niet. En dat is de positie die wij hebben. Het is meer als alleen maar dat je heilig bent. Maar je krijgt ook een enorme betekenis en een functie in het uitvoeren van zijn plan. En dat is nu al. Dat is nu al. En zo maken we dat nu ook aan iedereen bekend. En daarom is het ook de tegenstand, dat is die verdrukking van de boze natuurlijk, Satan. Want die weet dat wij, ja, wij zijn zijn vijanden natuurlijk. En zeker als we het bekend maken, dat wil hij niet. Wij maken zijn nederlaag constant bekend. Dus in ons krijgt hij zijn erfenis terug. Ja, iedereen is gered. En iedereen voor de rechterstoel van Christus, ja. Hoe zegt hij? Zal lof krijgen, zegt hij in 1 Korinthe 4. Iedereen zal lof ontvangen. Zelfs de gelovige die, als bij wijze van spreken, volledig het geloof losgelaten heeft. Is niet wat we leren. God wil dat wij heilig leven. Maar hij wil mensen die vrij, die uit vrije wil voor hem kiezen. En uit vrije wil hem gaan dienen. Die wil hij. En dat heb je ook met gelovigen. Je hebt als ouders, je hebt gehoorzame en je hebt ongehoorzame kinderen. God heeft ook gehoorzame en ongehoorzame kinderen. En de gehoorzame die gaan hem dienen. Nou, en dan zie je, en daar zie je de verschillen komen met de heerlijkheid. Dus als we gaan naar 1 Timotheus, 2 Timotheus 4 vers 8. Maak de punt nog even af. 2 Timotheus 4 vers 8. Dat is Paulus, dat is ons voorbeeld, dus daarom begin ik even met hem. Aan het eind van zijn leven, ja. En dan zegt hij, ik lees 6 tot en met 8. Ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijn ontbinding is aanstaan. Nou, Paulus weet, elk moment ben ik, ligt mijn hoofd op het hakblok. En dan word ik een kopje kleiner gemaakt. Want, dus ik weet, mijn bediening zit erop, want ik word doodgemaakt door de keizer. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. En dat is de voorwaarde, het geloof behouden. Dat zijn heiligen die geloven. Dus dat zijn gelovige gelovigen. Die hebben het geloof behouden. Dat geloof wat Paulus verkondigd heeft, daaraan vasthoudende. Door alle verdrukkingen heen, niet opgegeven. Oké, de vrees, de emotie die zijn er, maar vastgehouden aan het woord. En voort is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. En dat zijn iedereen die Paulus hebben gevolgd als hun voorbeeld. Hij is het voorbeeld van de leden van het lichaam van Christus. Maar ja, niet iedereen volgt het voorbeeld. Ja? Maar degene die zijn voorbeeld volgde, die zullen ook die kroon van rechtvaardigheid krijgen. En dat is zoomt in de eeuwige heerlijkheid. En dan, waar kom ik terug? Die erfenis, die wordt via ons, gaat Christus daar regeren. Maar daar zal dus dat verschil in zitten. En dat is wat Paulus bedoelt met eeuwig gewicht en heerlijkheid. De ene zal zwaarder met de formatie. En dan krijg je, wordt er iemand, wordt er een persoon uitgenodigd. Die moet dan een formatie leiden. Of voor een andere functie, voor een commissie. En dan hebben ze altijd over een zwaargewicht. Ken je dat? Een persoon, dat is een zwaargewicht. Die heeft een naam en faam opgebouwd, weet je wel. Dus die heeft een zware functie. Of je hebt een zware portefeuille, noemen ze dat. Dat zijn gewichten, ja. Een zwaar gewicht. Dus dat heeft te maken dat een zwaar gewicht heeft een zware functie, een hoge functie die bekleedt. Die kan die verantwoordelijkheid aan. Nou, zo is het nu eigenlijk ook zo. De verantwoordelijkheid, als je het nu niet aan kan, dan zou je het zo straks daar ook niet doen. Dus wat je nu doet, investeer je eigenlijk voor straks in de toekomst. Ja, daar heeft het alles mee te maken. Ik zei een tekst, geloof ik. 2 Timotheus 2, vers 9. Ja. Getrouwheid. Nee, die bedoel ik niet. 2 Timotheus 4, vers 8. Ja, die heb ik net gelezen. Ja, nee, ik moet een ander hebben. Ik ga door. Oké. 1 Timotheus. Nee. 2 Timotheus 2 vers 9 tot 13. Misschien dat ik denk 2 vers 9 tot 13. Nou goed, ik stop ermee. We gaan terug naar 2 Korinthe 3. Oh, sorry, ik weet het al. Ik ga het al even door. Ja, stom. Het is 2 Timotheus. 2 vers... Ja, ik zat toch goed. 2 Timotheus 2 vers 9 tot en met 13. Ja, die is het. Ik zat ergens anders. Ja. Paulus zegt, om met welke ik verdrukkingen leid. Dan heeft hij het over dat evangelie wat hij verkondigt. Ja, in vers 8. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt, welke is uit de zaden David, maar dan naar mijn evangelie. Dus het is Christus die geboren in Bethlehem. Ja, inderdaad. Wij verkondigen dezelfde Heer Jezus als de apostelen. Alleen wij verkondigen hem zoals Paulus hem verkondigt, naar zijn evangelie. Om het welk, 2 Timotheus 2 vers 9. Om het welk, zie je, vanwege die verkondiging, ik verdrukkingen leid. Zie je het? Die verkondiging brengt dus verdrukkingen. Tot de banden toe. Maar, als een kwaaddoener. Maar, het woord Gods is niet gebonden. Zie je dat wat hij verkondigt? Dat hij dat het woord Gods noemt. Het is niet gebonden. Hij zit wel in de gevangenis. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen. Dat zijn wij. Dus hij verdraagt alles. Al die verdrukkingen vanwege deze verkondiging. Christus, naar de openbaring der verborgenheid. Dat verdraagt hij. Blijft voorstaan tot aan de gevangenis. Tot aan de dood aan toe. Opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen. Hij is ons voorbeeld. Tot aan de dood, Wilhelmus van Nassau, tot de dood, tot in de dood, ja. Dit ook, Paulus ging tot in de dood. Wij kunnen ook daarmee te maken krijgen. Hij is ons voorbeeld. Opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Niet in eeuwige heerlijkheid, want wij hebben die heerlijkheid al. Nu gaat het erom dat als je zometeen bij de Heer in de hemel bent, ja, hoe groot is dan het gewicht van jouw heerlijkheid? Dat heeft met die positie te maken. Het loon. En dan zegt hij, dit is een getrouw woord. Indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Dat geldt voor iedereen. Als wij met Christus gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Dus, ik ben met hem gestorven, begraven en opgestaan uit de dood. Dat is de doop in zijn dood. Dat geldt voor ons allemaal. Maar dan, want indien wij met, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, verdragen heeft te maken met lijden, dan moet je verdragen, vanwege dit evangelie. Wij zullen ook met hem heersen. Zie je, dus als je verdraagt, betekent dat je trouw bent, blijft aan wat Paulus verkondigt. Dan zul je ook met hem heersen, met hem regeren. Dat is die eeuwig gewichte heerlijkheid. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Nou, moet opletten. Als wij hem verloochenen, hoe verloochenen wij de Heer Jezus? Nou, ik heb een heleboel gelovigen, die erkennen de Heer Jezus als hun verlosser. En die gaan hem ook verkondigen. Alleen niet zoals Paulus hem verkondigt. En dat is het verloochenen van de Heer Jezus. Niet dat hij niet je verlosser is, maar dat je hem niet verkondigt naar de openbaring der verborgenheid. En dan zal hij jou ook verloochenen. Maar denk, ga niet naar Matthäus terug. Maar begrijp, dat heeft te maken met voor de rechterstoel van Christus, voor het loon. Als jij natuurlijk Christus niet gaat verkondigen zoals hij nu zegt dat je hem moet verkondigen. Ja, sorry. Dan moet je niet raar staan te kijken als je natuurlijk daar geen loon voor krijgt. Want je doet niet wat hij zegt. Ja? Dat is het kinder ook, ja. Als je het goed doet, dan krijg je het. En als je het niet goed doet, nou ja, dan krijg je straf. Bij de Heer krijg je geen straf. Maar je krijgt ook niet een extraatje. Nee. Dus, indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Maar dan, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Dus met andere woorden, gelovigen die in het vlees zijn, of die zeggen, nou, ik vind het wel best, ik heb er geen zin, ik doe er niks mee, of die gaan in het vlees leven. Wij zouden zeggen, die gaat verloren, ja. Huppakee, voor altijd verloren. Maar ja, we zijn uit genade zalig geworden. En niet uit onze werken. Dus Christus blijft getrouw. Je bent verzegeld tot de dag der verlossing. En dan kan hij zichzelf niet verloochenen. God, hij kan niet tegen zichzelf ingaan. Als hij zegt, wij zijn gered door genade en je bent verzegeld met de Heilige Geest. Dat kan hij niet meer ongedaan maken. Dan zou hij tegen zichzelf ingaan, dan gaat hij zichzelf verloochenen. Ja, dus ik eindig 2 Korinther 3, 4. Oh, 2 Korinther 4. Dus als we dat even zien, dan zien wij dus nu, heel bemoedigend, dat onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt onze gans zeer uitnemend eeuwig gewicht de heerlijkheid. Dus je moet dat weten, hij zet het om in het negatieve, in het positieve. En ik kan nog een tekst aan lezen, want dat doe ik de volgende keer wel. Maar het evangelie wat wij nu verkondigen, heeft een belofte voor het tegenwoordige leven en in de toekomst. Want het is niet zo, nou ja, ik moet nu veel meemaken, maar gelukkig, ik moet volhouden. Maar zometeen, dan krijg ik, ik merk nu al zoveel van de heerlijkheid in mijn dagelijks leven. Ja, de vrucht van de geest en al de blijdschap en de kracht die dit evangelie geeft. Dus ik proef er nu al reeds van, ja. Maar straks zal het nog veel groter worden natuurlijk. Vader, wil u danken voor deze dag. Bedank u, Vader, dat we zo'n heerlijke boodschap hebben. En inderdaad, dat u ook in de verdrukkingen, dat we weten dat u daar wat mee doet, Vader. U buigt het om in iets positiefs. En dat merken we nu al, Vader, dat we in zwakheid, dat we die kracht van u mogen ervaren, Vader. Maar straks, als we eenmaal in de eeuwige heerlijkheid zijn, dan is die zonde weg. En dan is God alles en in allen. En dan zullen we alleen maar heerlijke dingen om ons heen zien en ook daar deel van uitmaken. En Vader, dat geeft ons nu ook al een heel fijn gevoel. En ook een hoop voor in de toekomst, Vader. Het is voor ons geen zwart gat. Alleen maar, het kan bij ons alleen maar beter worden. En daar wil u ook voor bedanken. Voor deze geweldige boodschap. In Jezus naam, ons Heer en Heiland. Amen. Amen. Oké.